En nog altijd, gemeente Heerster, in de dagen die wij beleven, een grote verbijstering over die rampzalige vloedgolf daar in Azië als gevolg van die geweldige zeebeving. Die vloedgolf die duizenden mensen het leven heeft gekost. En in dat licht mag de geschiedenis van deze middag ons wel bijzonder aanspreken. Want hoeveel zijn er niet geweest die het in deze dagen in ongeloof hebben uitgeroepen? Waar was nu God in Azië toen de zee zich verhief en talloze, hulpeloze mensen in doodsnood bracht? Waar was nu die grote God die liefde is? Kon hij die verbijsterende ramp zomaar stilzwijgend gedogen? En gemeente, doet die vertwijfelde noodkreet ons niet denken aan de angstschreeuw van die radeloze discipelen van Jezus, waarvan wij het vanmiddag gelezen hebben, die het uitroepen: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Maar dan horen we hoe de heiland het ze verwijt. En als het ware zegt: wat krijgen we nu toch? Hebt gij dan geen geloof? Of zoals het in een van de andere evangeliën staat: waar is uw geloof? Die vraag die mogen wij vanmiddag ook stellen tegenover die vraag: waar is nu God? Waar is nu Jezus? Wij stellen de tegenvraag: waar is uw geloof? De geschiedenis van deze middag is dan ook een les over de beoefening van het ware geloof door Gods kinderen. Want die discipelen waar het hier over gaat in deze geschiedenis, dat waren toch waarlijk kinderen van God, niet waar? Dat waren toch waarlijk begenadigde gelovigen. Dat waren mensen die door de heiland zelf getrokken waren en die zelfs door de heiland geroepen waren om in zijn dienst te staan. En nu gaat de Heer Jezus ze hier nu op de leerschool van de genade oefenen in hun geloof. En daarom brengt hij ze hier in een geweldige storm op zee. Hij brengt ze in grote angst en benauwdheid. Want er gebeurt niks bij geval. Alles wat er gebeurt valt onder Gods wijze bestuur. En zo is het hier ook. En nu zal het moeten blijken wat ze nu in deze omstandigheden aan hun geloof hebben. Want de ware genade van Christus, dat betekent toch niet dat er nooit eens een storm kan komen in het leven van de zijnen. En geloof het maar gerust, wat kan het stormen juist in de beoefening van het geloofsleven, het genadeleven van Gods kinderen. Zien we hier toch ook iets van die eigen discipelen van de Heer Jezus. Ze hadden hem toch door genade leren kennen. Hij had ze zelf geroepen om zijn volgelingen te zijn, om zijn leerlingen te zijn. Want discipelen, dat betekent eigenlijk volgelingen, leerlingen. En zo waren ze hem gevolgd in liefde. Zo waren hem gevolgd in geloof. En ze mochten het beleiden, zo lezen we ergens: Heren, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Zo mochten ze gelovig hun plicht doen. Ze genoten zijn ooms. En door hun trouwe volgen van de heiland, te midden van alle vijandschappen, te midden van alle ongelovige tegenstand in de wereld die hen omringde, mochten ze toch oprechte getuigen zijn van hun geloof in Jezus tegenover hun vijanden. Nee, ze schamen zich echt niet voor hun geloof. Maar nu brengt de leiding van Gods voorzienigheid, het goddelijk bestuur, dat brengt ze in gevaar. Brengt ze in een storm op zee, maar brengt ze tegelijk in een geweldige aanvechting ook van hun gemoed. Want wat gebeurt hier nu? Het tekstverband laat zien dat de Heer Jezus de hele dag bezig is geweest er in de omgeving van de zee van Galilea om niet alleen zijn discipelen, maar ook een grote schare van volk te onderwijzen. Door middel van gelijkenissen. In het voorafgaande kunnen we dat zien, daar spreekt hij die bekende gelijkenis van de zaaier, die het zaad van Gods woord mag uitstrooien op de akker van deze wereld. En ook die andere gelijkenis van het uitgestrooide zaad dat vanzelf uitsproot en vruchten voortbracht. En de gelijkenis van dat kleine mosterdzaadje waar toch uiteindelijk zo'n grote plant uit voortkwam. En zo staat erbij, zo sprak er nog veel zulke gelijkenissen meer. Maar tenslotte wordt het dan avond. En ze besluiten nu bij die grote schare van mensen weg te gaan. En ze besluiten over te varen naar de andere kant van het meer van Galilea. Want ze zijn vermoeid, ze zoeken nu rust. En zo gaan ze dan nu in het scheepje met de bedoeling om over te varen. We hebben het gelezen, er staat, en zij de schare gelaten hebbende namen hem mede gelijk hij in het schip was. Eigenlijk zou het duidelijker geweest zijn als er vertaald was en ze namen hem mede in het schip zoals hij was. Namelijk vermoeid, slaperig. Blijkt heel bijzonder uit het vervolg. Is toch geen wonder, niet waar, na zo'n vermoeiende dag, dat ze nu vermoeid zijn. Maar ze zijn nog maar nauwelijks van wal gestoken. Of daar staat, er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. Dus onverwachts breekt daar een hevige storm los. Allergeweldigst. Er gebeurde daar wel meer op dat meer van Galilea. Dat meer dat lag daar diep tussen de bergen. Het lag nog veel dieper dan de zeespiegel van de Middellandse Zee. En dan gebeurde het wel dat er plotseling een geweldige storm opstak van over de bergen. Daar kwamen van die hevige rukwinden los, van die hevige valwinden. Die zo ineens neerstortten op dat meer en die dat meer in hevige beroering brachten. Een kolkende, bruisende, kokende watermassa. Een bruisende storm. Die kleine scheepjes daar op het meer op en neer en heen en weer smeten. De discipelen zijn in grote nood. Ze verkeren in levensgevaar. Het woord voor storm dat hier oorspronkelijk staat in de grondtekst, dat betekent een hevige stormwind met dikke regenvlagen, kan zelfs een wervelstorm betekenen. In elk geval, het is een vreselijke en verschrikkelijke storm. De golven sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd, staat er. Dus niet alleen maar het gevaar dat ze door die bruisende golven eruit geslingerd zouden worden, of dat het bootje kapot slaat, maar als het vol loopt, dan zou het ook nog wel kunnen zinken en dan zullen ze allemaal verdrinken. Jezus en zijn discipelen. Oh, wat zijn de discipelen nu angstig, ze schreeuwen van doodsangst. Zullen ze nu verdrinken met Jezus aan boord? Wat denkt u? Zou ik het anders kunnen vragen vanmiddag? Laten we het eens zo zien. Die 12 apostelen, het woord van God zegt dat de gemeente van God, die is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. En Jezus Christus is daarvan de uiterste hoeksteen, de steunpilaar. Dat is de levende kerk van Christus. De kerk van het Nieuwe Testament. Kan de kerk van Christus omkomen? Zal de kerk van Christus bezwijken in tijden van nood en van aanvechting? Immers nee. De Heer zelf staat voor zijn gemeente in en dwars door strijd en storm en aanvechting heen zal ze toch voor eeuwig aanlanden in die veilige haven der rusten. En dat is zeker dat het met de kerk van Christus door strijd en door storm en aanvechting heen zal gaan. Want de kerk van Christus zal op aarde altijd een strijdende kerk zijn. Paulus zegt dat de kerk van Christus zal door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Het woord van God voorzegt het zo duidelijk dat in het laatste der dagen zullen komen zware tijden. Dus de kerk van Christus wordt in de storm gebracht. Dat gebeurt niet bij geval. Maar heel het woord van God laat toch zien dat de Heer zijn kerk wil beproeven. Dat hij zijn kerk wil louteren door strijd en lijden. Louteren, gelijk zilver wordt beproefd. Zo wordt het geloof van Gods levende kerk beproefd en geoefend juist in de smeltkroes van de verdrukkingen. Om meer en meer van zichzelf, van de mensen, van de wereld en van alles te worden afgeworpen. En haar hoop en vertrouwen te mogen stellen op Christus alleen, die vaste rots en het fundament van zijn gemeente. En dat is iets dat moet geleerd worden. Dat moet in een weg van beproeving en strijd geoefend worden en beoefend worden. En zo zien we hier als het ware de gemeente van Christus op dat meer van Galilea. Die wordt niet toevallig in de storm gebracht en die wordt niet zomaar aan de woedende elementen overgeleverd. Hoe zou dat ook kunnen? Zou God van de hemel het kunnen toelaten dat zijn eigen goddelijke zoon zomaar een prooi zou worden en van de golven? Hij is het toch door wie alle dingen gemaakt zijn. Hij wordt in de schrift genoemd het begin en dat betekent hoofd, ook het hoofd van de schepping Gods. Nee, de wind en de zee staan niet boven hem, maar hij staat boven de wind en boven de zee. Hij die de ganse schepping regeert en die het gans heelal gebiedt, heeft een heilige bedoeling met deze storm. Hij wil hier zijn apostelen hun eigen zwakheid laten verstaan, hun eigen afhankelijkheid. En zo wil hij hun geloof beproeven en oefenen en versterken. Dat hebben al Gods kinderen nodig. Ik denk zo aan een heel eenvoudig beeld wat ik daar eens van gelezen heb bij een godvruchtige Engelse schrijver. Die zegt, kijk, zo is het toch in het gewone leven als dan een kleine jongen is. Ja, die moet groot en flink en sterk worden, nietwaar? En daarom moet hij door de kou heen. En daarom moet hij door de wind heen. En daarom moet hij door de regen heen. Dat is gezond, daar word je flink van. Daar word je sterk van. En zo is het ook met een kind van God. Je moet ook geestelijk, om zo te zeggen, door de wind en door de storm van verdrukking en beproeving heen. Zo wordt het geloof geoefend, zo wordt het gesterkt, zo wordt het gestaald. En daarom is er voor Gods kinderen op reis naar de eeuwigheid niet altijd een kalme reis. U kent dat misschien wel, er is zo'n spreekwoord dat zegt, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Ik heb dat wel eens zo op zo'n wandbordje gelezen, ergens aan de wand in de huizen. En ik herinner mij uit mijn eerste gemeente dat ik wel eens zo zei in de preek over die spreuk, zo algemeen ligt dat niet. Je kunt zomaar niet zeggen dat ieder mens een behouden thuiskomst heeft. Dat is alleen waar in Christus. Dat is alleen waar door het geloof in Christus. Dat is alleen waar voor Gods ware gelovigen. De Heere belooft aan zijn volk geen kalme reis, maar wel een behouden thuiskomst. En na verloop van tijd kwam ik ergens in een huis en daar zag ik weer zo'n wandbord hangen. En er was er iemand die had met een stift dat veranderd. God heeft ons, dat was doorgekrast en nu stond er, God heeft zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Zijn volk, de ware gelovigen. Mogen we eens vragen vanmiddag, horen wij bij dat volk? Zijn wij door de genade van het geloof waarlijk in Christus geborgen? Daar gaat het toch om. zal het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Kijk, en dat is iets dat gebeurt niet zomaar met een ingebeeld geloof. En dat gebeurt ook niet zomaar met een aangepraat geloof. Maar het ware geloof in Christus, dat in het hart gewerkt wordt door de Heilige Geest, de geest van de wedergeboorte, dat leert de zondaar sterven aan zichzelf en dat leert het leven en de gerechtigheid en de zaligheid zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus alleen. En daar zijn oefeningen voor nodig. Dat is een weg van strijd en beproeving. Dat is zo heilzaam voor het geloof. Nee, geen kalme reis. Maar een reis door strijd en door storm heen. Nooit zeggen dat dat bij een gelovige niet kan. Juist het geloof heeft oefening nodig. En ik denk aan de psalmdichter die daarvan zingt. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Maar dat is ook waar, uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. Maar hij moet er dan toch maar doorheen. En zie je, zo kan de Heer zoveel stormen gebruiken in het leven van zijn kinderen. Zoveel stormen, verdrukkingen, ziekten, verliezen, tegenslagen, teleurstellingen, rouw, eenzaamheid, bestrijdingen, vijandschap. Er kunnen in het leven golven zijn van geestelijke aanvechting, allerlei bestrijdingen, boze influisteringen van de vorst der duisternis, de Satan, die het Gods kinderen moeilijk maakt. Uw eigen hart kan u aanklagen vanwege uw schuld, vanwege uw ongerechtigheid voor God. Er zijn de vloeken van het verdoemend recht van Gods heilige wet die u doen vrezen, dat u door de golven van Gods heilig recht nog zal worden weggespoeld in de eeuwige rampzaligheid. Het moet er maar op aankomen, wat de psalmdichter uitkermt. Al uw golven, al uw baren zijn over mij heen gegaan. Dan gebeurt er geestelijk wat er in het natuurlijk in Azië gebeurd is. Al uw golven gaan over mij heen. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Hij heeft het niet breed. Dan mag u waarlijk wel uitroepen, Heere, behoed ons, wij vergaan. Zo gaat het met Gods kerk in storm en in aanvechting. Het is zeker waar, de levende kerk van Christus is gewaarborgd in de nood van de tijd, want die heeft heerlijke beloften meegekregen van haar Heer en Heiland. Hij belooft zijn genade uit de bediening van het eeuwig verbond der genade door zijn geest. Hij belooft vergeving, bijstand, vrede, het eeuwige leven. Heerlijke beloften. Maar hij heeft nooit beloofd dat er geen storm en geen verdrukking zal zijn. Hij keurt dat juist nodig en nuttig. Omdat zijn kerk die hier nog onderweg is. Nu al maar straks zeker aan het eind van de baan zou kunnen zingen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En daarom mag Gods kerk in de storm nooit haar heerlijk hoofd vergeten. Hij staat boven de wind, hij staat boven de zee. Hij heeft dus een wijze bedoelingen mee voor het welzijn van zijn kerk. En zo zien we hier dan nu de kerk van Christus in de storm. O, die angstige discipelen. En slapende Jezus. O, een angst voor de storm die is hier groter dan hun geloof in Jezus. Niet waar, ze waren toch ervaren vissers. Althans, verschillende van hen. En zijn ze nu zo bang. Ze hadden toch al zo vaak meegemaakt op zee. Ze waren toch echt voor geen kleintje vervaard. En nu zijn ze dan zo wanhopig. Ze roepen het uit, wij vergaan. Dus dat wil zeggen dat de nood toch wel bijzonder groot geweest moet zijn. En er staat er trouwens ook, 40e vers, straks als Jezus zegt, wat zijt ge zo vreesachtig. zo vreesachtig, dat wil zeggen bovenmate bevreesd. Het is alsof hij zegt, moeten jullie nu zo geweldig bang zijn? En dan zegt Jezus erbij, hebt gij geen geloof? Grote angst en geen geloof. Dus hun vrees, hun angst is veel groter dan hun geloof. Jezus zegt het zelf. Daar kunnen we uit zien dat de vrees van deze discipelen hier echt niet goed was. Nee. Vrees hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest. Dat is vrees voor de zonde. Dat is vrees om van de rechte wegen van God af te dwalen. Dat is vrees om de Here te bedroeven. Denk aan die geschiedenis van Jozef in Egypte. Die vrouw probeerde te verleiden. Toen hij uitriep, zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God. Dat is juist de tere vrezen des Heren. En ook vanmiddag mag ik vragen, wie heeft lust de Here te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Maar zelfs ook vrees in benauwdheid. Vrees in gevaar, in aanvechting, dat hoeft op zichzelf ook niet verkeerd te zijn. Want wie zijn wij toch in onszelf dat we staande zouden kunnen blijven te midden van dat alles en niet zullen vallen? De Heiland die leert ons niet voor niks bidden en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wie nooit ergens voor vreest en die zegt ik ben nooit ergens bang voor, die verkeert juist in het gevaar van een grote zorgeloosheid. Vleeselijke zelfgenoegzaamheid, valse zelfverzekerdheid, dan sta je juist niet op de hoogte van het geloof, want het geloof dat zoekt zijn zekerheid en zijn vastigheid niet in zichzelf, maar zoekt het in die enige rotsteen der behoudenis, Jezus Christus en zijn verzoenend middelaarswerk, dat is de enige vastigheid voor tijd en eeuwigheid. En zo kan de Heer juist de vrees in een mensenleven gebruiken om aan het licht te brengen hoe het nu eigenlijk staat met uw geloof. Wat hebt u nu aan uw God? Wordt u waarlijk naar hem uitgedreven? Mag u zeggen met de psalmist, ten dagen als ik zal vrezen zal ik op u vertrouwen. Of zoals de berijming zegt, maar word ik ooit met bange vrees belaan. Dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik steun, ik hoop op God, ik steun voortaan op hem. Zou vrees mij deren. Dan komt in de vrees juist het geloof aan het licht. En gelukkig is het wie zo al vrezen de toevlucht neemt tot de Here. Maar zo is het hier bij de discipelen niet. Hun vrees brengt hier juist niet hun geloof aan het licht. Maar het laat hier iets zien van de zwakheid en van de kleinheid van hun geloof. Hun geloof was hier waarlijk niet in beoefening. En toch waren het ware gelovigen. Maar hier zien we nu hoe het ware geloof toch ook gemengd kan zijn met veel zwakheid. En met veel gebrek. En met veel vrees. Juist Gods kinderen moeten leren wie ze zijn in zichzelf. En daarom brengt de Heiland ze hier in de storm. De discipelen die krijgen hier zo'n heilzame, maar toch een vernederende les te leren. Wie zijn en blijven ze in zichzelf, ook na ontvangen genade. Kijk nu toch eens, hoor nu toch eens hoe ze schreeuwen van angst. Zo was het bij de discipelen. Daar gemeente wordt hiermee ook niet het geloof getekend van zo talloos vele van Gods kinderen. Of liever gezegd hun gebrek aan geloof. Gebrek aan levende beoefening van het geloof in Christus. De psalmist die heeft het wel eens gezegd in zijn voorspoed. Ik zal in der eeuwigheid niet wankelen. Maar toen de Heer zijn aangezicht verborg, toen werd hij verschrikt. En een tuimelt hij zomaar weer vanuit de gevoelige genieting van Gods genade weer in de diepte van de vertwijfeling. Dan kan als Gods heilige geest uw dode ziel levend maakt in Christus, en dat is voor ons allemaal zo noodzakelijk, nietwaar, dat we wederom geboren worden, dat we geestelijk levend gemaakt worden in Christus. En als dat gebeurt, dan kan het zijn dat er zoveel liefde en zoveel geloof in het hart gewerkt wordt, dat u als het nodig is met de discipelen zou kunnen zeggen: Heer, nu heb ik alles verlaten en ik heb u gevolgd, want u bent mijn liefste, u bent de vreugde voor mijn ziel. Wat is het mij goed nabij u te zijn? En toch als de beproeving komt en het moet door storm en aanvechting heen en de Heer verbergt zijn aangezicht, wat een vrees en wat een verschrikking. Wordt het nu toch nog een eeuwig omkomen? Die vrees die kan in het hart leven. En zo is het hier nu bij de discipelen. Wat een angst. Ze schreeuwen het uit: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Letterlijk staat er: we gaan te gronden. Het is verloren. En hun heiland ligt maar te slapen. Of niet? Ligt hij eigenlijk wel te slapen? Nee toch? Want zijn woord zegt: ziet, de wachter Israël zal niet sluimeren, noch slapen. Ja, dat zingt de psalmdichter, maar dat zingen de discipelen hier niet. Ze leven in dit ogenblik niet uit de trouw en uit de vastigheid van Gods belofte. Zo weinig oefenen ze hier van hun geloof. Zeker is het waar, ze roepen tot hun Heer en hun Meester, en dat is geloof, wel zeker, maar ze oefenen toch te weinig geloof om in de nood in hem te rusten. En het ook in de donkerste ogenblikken te geloven en te belijden: Heer, het is goed. Al uw wegen zijn goed, al gaan ze door de diepten heen. Al moeten door de storm heen, door de aanvechting heen. Al gaan er met die 42e psalm al uw golven en al uw baren over me heen. Dan mag nog mijn ziel juichen, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, mijn aangezicht en mijn God. Dat moet toch onze bete zijn. Heere, geef mij dat geloof. Heere, vermeerder mij het geloof. Want zijn woord zegt: zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Hoe spoedig staat ook een kind van God weer in zijn vlees in plaats van in de geest en in het geloof. Er is veel genade voor nodig om met Job op de aashoop en al zijn ellende uit te roepen: zie, zal hij mij doden, zou ik niet hopen. Dat is waarlijk de hoogte van het geloof van Gods kinderen, maar de discipelen doen dat niet. De discipelen die wanhopen. Ze roepen het uit: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Maar Jezus slaapt. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. Een kussen gelegd op de achterbank van het schip, en dat is hem tot oorkussen. We hebben het al gezien, hij was diep vermoeid van al die prediking, van de wonderen, van de drukte, van de scharen die omheen waren. En nu heeft hij zich dan in al zijn vermoeidheid ter ruste gelegd. Daar zien we iets van Jezus' menselijke natuur. Want dat beleiden we toch van hem: hij was waarachtig God en hij was waarachtig mens tegelijk. Geboren uit de maagd Maria. Hij kende als waarachtig mens dorst. Hij kende verdriet. Hij kende blijdschap. Hij kende pijn. Hij kende vermoeidheid. En juist daarom is hij een zaligmaker die weet van onze zwakheden. Hij weet het uit ondervinding. Daar ligt toch eigenlijk juist een troost in voor Gods ellendigen. Dat slapen hier van Jezus, dat laat ons zien hoe de Zoon van God waarlijk in het vlees gekomen is. Hoe hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. hoe in alles de mensenkinderen gelijk is geworden, zodat de apostelen mag noemen, een hoge priester, die kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. Hij is vermoeid, hij slaapt. En hij slaapt bewust. Want hij slaapt hier niet alleen als mens uit zwakheid, maar hij slaapt hier heel bewust met de heilige bedoeling om straks zijn discipelen te doen verstaan dat hij naar zijn godheid waakt en nooit sluimert of slaapt. En zie, zo komt nu een gebrek aan het licht. Want ze geloven in een slapende heiland. En ze vergeten dat Gods oog hen altijd bewaakt. En nu roepen ze tot een slapende heiland. En nogmaals, ik zei al, het is geloof. Want ze roepen dan toch maar tot hem. Tot hem die het beloofd heeft. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Dat is geen ongeloof, maar het is hier bij de discipelen wel klein geloof. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan, dat is toch wantrouwen, dat is toch geen geloofsvertrouwen. Maar ze roepen dan toch maar tot hem. En och zou hij die de zwakheden van zijn volk kent, en die weet van hun beproevingen, zou die ze om hun zwakheden nu afwijzen. Die grote hoge priester die met onze zwakheden kan medelijden hebben. Hij die het beloofd heeft dat hij met de verzoeking ook de uitkomst geven zal. Zal hij ze nu aan de lot overlaten? Wel nee. En met de wonder doet God te doen. Hij hoort ook het geroep van kleingeloof. En u maakt dus hier geen hard verwijt. Hij maakt ze eerst helemaal geen verwijt. Dat had hij toch kunnen doen, nietwaar? Hij had toch kunnen zeggen tegen de discipelen, hoe komt dat toch dat jullie zo angstig zijn, dat jullie zo benauwd zijn, dat jullie zo wanhopig doen? Weet je dan niet dat ik aan boord ben? Heb je dan helemaal geen geloofsvertrouwen meer? Maar dat zegt hij niet. Nee, hij zwijgt. De profeet zegt ergens, hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij is zo teer, hij is zo vol mededogen met de zijde, die nog zoveel moeten leren, die nog zoveel moeten afleren. En gemeente, zo is hij nog. En telkens weer geeft hij aan zijn kerk ook stof, opdat hun troost te zingen, wat de psalmist gezongen heeft. En wat wij nu ook eerst samen gaan zingen, voordat we nog een ogenblik stilstaan bij onze laatste gedachte, maar laten we dat eerst eens gaan doen uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Dan zingen we dat eerst uit Psalm 103, het zevende vers. De vrezende diepelen, de slapende heiland en nu de zwijgende storm. Want wij lezen hierin, hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen, wat zijt ge zo vreesachtig, hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dus Jezus komt overeind en hij bestraft de wind en hij zegt tot de zee, zwijg stil. Daar klinkt zijn goddelijke machtwoord. En de wind en de zee zijn stil. Het is wel duidelijk, dat is geen werk van de mens, nietwaar? Ach, tegen de wind kan een mens al niet veel beginnen. En soms kan hij wel eens proberen wat olie op de golven te werpen. Maar we hebben het gezien, ook bij wat er gebeurd is in Azië, dat kunnen vloedgolven zijn waar niks tegen te beginnen is. En zo is het hier ook. Die vliegende stormen, die bruisende zee met één enkel woord tot zwijgen brengen, ja, dat is iets wat de mens toch niet kan. Dat is Gods werk. Zwijg, wees stil. Dat is het machtwoord, dat is de stem van de schepper en de regeerder van hemel en aarde. En hij die hier zojuist nog in zijn menselijke zwakheid lag te slapen op een oorkussen in het achterschip. Hier vertoont hij zich nu ineens tegelijk naar zijn godheid. Waarmee die staat boven de ganse schepping en boven alle schepselen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. U weet, zo heeft hij gesproken bij de schepping. Toen hij door zijn machtwoord alles in het aanzijn geroepen heeft. Hij maakte scheiding tussen de wateren en de wateren. Hij deed de bergen rijzen en hij deed de dalen dalen. En zo heeft hij gesproken ook bij de Rode Zee en bij de Jordaan toen hij daar de wateren van een scheidde. En er kwam een pad door de zee. En zo spreekt hij hier nu ook bij de zee. Zoals we gezongen hebben, hij doet de storm bedaren. De zwijgen stil en de baren zijn effen op Gods wil. En zo stilt hij door zijn machtige genade wordt nog de storm ook in het leven van zijn kinderen. Benauwde gewetens wil hij rustig maken. De vrees uit de ziel wil hij wegnemen. De profeet heeft het beloofd, hij geeft de moed en kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Dus dat betekent dat, nee, Gods kinderen hoeven waarlijk niet te wanhopen. Want het is toch waar, Psalm 121, de wachter Israëls, is het die naar zijn Godheid nooit sluimert of slaapt. O, waar dat geloof leeft, dan mag het wel eens zeggen, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droeven is mijn zielen tot een zegen. Dan waakt alom een engelenwacht. Dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen. Nee, op die plaats zijn de discipelen hier nog niet, maar daar wil de Heer ze nu brengen. Hij wil het ze juist leren. Daarom brengt hij ze hier in de storm en in de nood. En daarom zegt hij nu, wat zijt ge zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Met andere woorden, waar is nu de praktijk van uw geloof? Want ze waren wel gelovigen, maar het geloof moet ook in beoefening zijn. Waarom geloof je nu niet, terwijl het nu juist aankomt op je geloof? Moest u juist nu niet vertrouwen oefenen in het voorwerp van uw geloof, in mij, in Jezus als uw Heere, als uw Heiland, als uw zaligmaker? Juist als u zelf niet meer op de been kunt houden, dan is het de grote vraag, wie is Christus dan voor u? Ik denk aan David, de man naar Gods hart, de man zo lieflijk in psalmen. Die mocht wel eens staan in die hoogte. Als hij het uitroept, hij immers zal mijn rotsteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn oogvertrek, ik zal geen grote wankeling vrezen. Zie je, dat wil de Heere nu aan zijn discipelen en dat wil hij ook aan al de zijnen leren. En nu is het wonder dan geschied. Zwijg, wees stil aan de wind en de zee, zwijgend stil. En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dan moeten we eens goed opletten, want nu staat er weer, zij vreesden. Daarnet vreesden ze ook, al verschrikkelijkst niet waar, ze waren radeloos. En nu staat er weer dat ze vreesden, maar nu zijn ze niet radeloos. Nu is het geen angst en geen benauwdheid meer. In de andere evangelie lezen, als we schrift met schrift vergelijken, ze waren verbaasd, ze waren verwonderd. En dus waren ze vol diep ontzag voor de goddelijke majesteit die Jezus hier betoog. Nu zien ze, het is heel duidelijk wie hij is en nu zien ze het wat ze aan hem hebben. Dus dat betekent als ze hier die vraag stellen, wie is toch deze? Dan is dat niet een vraag waar ze mee informeren, waar ze een antwoord op willen hebben, wie is dat nou eigenlijk? Nee. Wie is toch deze? Dat is verwondering over zijn persoon. Dat is een belijdenis. Dat is een belijdenis van zijn goddelijke almacht. Dat is een belijdenis van zijn ontferming. En als ze hier zeggen, wie is toch deze? Dan is dat eigenlijk een prediking. Deze is het waar de kerk van God zich op verlaten mag voor tijd en voor eeuwigheid. Dat is de boodschap uit deze geschiedenis. En gemeente, nog altijd mag ook onder ons deze prediking klinken. Want nog altijd is deze goddelijke zaligmaker dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. En de grote vraag die we mee naar huis nemen is deze vraag, wie is die nu voor u en wie is die voor mij? Voor het ongeloof zal het zijn wat hij straks zegt. Als die staat voor de hoge priester Caiaphas en in de lijdensweken binnenkort mogen we het weer herdenken. Als hij daar beschuldigd is van godslastering, als Jezus zichzelf daar bekend maakt, waarlijk als de Zoon van God. Als de hoge priester zegt, gij hebt zijn godslastering gehoord, wat hebt gij nog getuigen van ode, hij is dus doodschuldig. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? Jezus zegt, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods. En komen met de wolken des hemels. Ik ben het. En denk erom. Ik kom terug. En dan zult u me zien. Weet het als wij nog onbekeerd zijn. Hij zal wederkomen. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zult u waarlijk vrezen. Dan mag u vrezen. Dan mag u angstig zijn. Maar dan zal hij de storm van het oordeel en dan zal hij de golven van Gods rechtvaardige toorn in der eeuwigheid niet meer stillen, want dan is het te laat. En dan zal u voor eeuwig vergaan in de poel van het verderf vanwege uw ongeloof. Maar voor het geloof is een troost voor Gods kinderen. Kinderen van God, waar de Heer zelf u geroepen heeft. Waar de Heer zelf u getrokken heeft door zijn woord en geest. waar die zelf dat geloof in u verwekt heeft. Dat geloof dat met alle nood en dat met alle schuld tot hem leerde vluchten en op hem leerde hopen. Dat geloof zal je der eeuwigheid niet beschamen. Kan wel eens inzinken. Kan wel eens klein zijn. Kan wel eens verduisteren. Kan wel eens aangevochten zijn. En moet u met schaamte klagen over nog zoveel gebrek aan geloof en vertrouwen. Och, dan mag u vanmiddag moed scheppen uit deze geschiedenis van de storm op zee. Deze zaligmaker, Jezus, hoort zelfs het geroep van klein geloof. En hij wil het opwekken tot een groot geloof. Om het te midden van alle golven en baren van strijd en van angst en van aanvechting en beproeving zinde op die zaligmaker en op zijn werk toch uit te roepen, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. De Heere zegene zijn woord om Christus wil. Amen.